In de goede morgen.
Goedemorgen.
Zijn er vragen?
Kan je gedichten uit zijn?
Ja, dat is een liedboek dat ik heb gekregen in stijl van een van mensen die daar mediteerden. Ik zal het u straks erin zagen, kunt u het overnemen. Het is dus een alternatief. Voor alternatieve liturgieën, die zeer vrouwvriendelijk zijn, laten we het zo zeggen. Hè? Dus de dominantie van de masculine liturgie en allemaal poëzie hebben verzameld van vrouwelijke dichters. Hè? En er zijn er prachtige bij. Ook de muziek, dat is natuurlijk iets heel moois. Het wordt waar is Marijke? Hè? Het wordt gebruikt in...
Ik heb het ook
gezien. Bij jullie, hè? In Amsterdam, in de vieringen. Ja, daar zijn de gedichten uit. We gaan even verder over dat thema dat we gisteren hebben aangetipt, heel in het kort, waar de ster bleef stilstaan. Een van de eerste grote ontdekkingen van de westerse... beschaving van de westerse filosofie, het ontwaken bij Heraclitus, hè, bij Heraclitus, hè, was dat alles beweegt. Alles stroomt, er is nooit stilstand. Alles vloeit, pantarei. En dat is zo ongelooflijk waar. Er is nergens stilstand. En in beweging denken wij aan een continue... beweging, maar dat is niet zo in de natuur. Er is continuïteit en plots is er een sprong, een discontinuïteit. En dat is zo ook, denk ik, ben ik van overtuigd, in ons bewustzijn. Wij ontwaken en er zijn plots sprongen. En al onze bemoeienissen is om inderdaad condities te scheppen dat dat bewustzijn die sprong kan maken. Hè? En maken is dan iets verkeerd hoor. We maken niks dat de condities er zijn dat dat aan ons gebeurt. Dat die sprong gebeurt en dat er een, als het ware, doorzichten zijn of een definitieve verandering van een nieuw bewustzijn. Want dat is nodig. Het is een kwestie van, daar ben ik erg van overtuigd, van de overleving van de soort. Als wij op deze manier voortgaan, dan vernietigen wij de aarde en die prachtige, schitterende, dat juweel dat deze aarde is. En we hebben een nieuw bewustzijn nodig om op een andere manier ermee om te gaan. Ik ga u een parabel vertellen, hè, als... illustratie van alles beweegt. U weet dat ook de continenten, die liggen op grote transportbanden. Hè? Die verwijderen zich van elkaar of naderen van elkaar. Hè? Pangaea, hè? Er is één van zijn leven één groot continent geweest. Dat is uit elkaar gedreven. En die botsen terug op elkaar. En dat gaat met miljoenen jaren. Maar met een ongelooflijke kracht. Hè? Denk aan het Indische subcontinent dat tegen het Eurasische continent... botste en dat die schitterende Himalaya veroorzaakte. Ongelooflijke power. En zo kan men op 4000 meter hoogte nog fossielen vinden van zeedieren. Dat weet u allemaal natuurlijk. Dat, ook Italië is zo'n botsgeval. Hè? Italië, die laarzen, die is ook tegen het Europa aangebotst. Hè? Denk aan die alpineplooiing. En zo zijn er meer botsingen geweest. Maar dat gaat nog altijd door. En sommigen, dat is heel onmerkbaar, want dat gaat over... Maar dat is ook zo met de Middellandse Zee, die wordt dus kleiner. En er is een periode geweest, en dat hangt natuurlijk ook met de klimaatveranderingen, dat wij droogvoets naar Engeland konden lopen. En het leuke is, als je aan de kust woont, dan zie je nog fossielen van landdieren die aanspoelen, hè? Tot met mammoetanden en prachtige sabeltijger. Schitterend is dat. Hè? Dus dat gaat altijd zo door. Maar, je zult maar vis zijn. En je zult in dat prachtige element leven, ik begon met dat gedicht gisteren, met die vis, die geen last heeft van de zwaartekracht, want het soortelijk gewicht van het water dat je verplaatst, dat is gelijk aan je lichaamsgewicht. Je kunt je dus vrijelijk bewegen in alle richtingen en die oneindige. En plots wordt die zee steeds ondieper en modderiger en wordt u een biotoop bedreigd. Wat is er waarschijnlijk gebeurd? We waren daar niet bij, want er was geen menselijk bewustzijn dat heeft. Dus die vissen die heerlijk in dat water leefden, hè? Weet je wel, vrijgemaakt, hè? Zoals dat zo mooi zegt, ontkomen, weet je wel, in alle richtingen vrij en met veem en staart. Die waren noodgedwongen om nu en dan even adem te scheppen, want... Hè? En stilaan zijn dat reptielen, amfibieën geworden. Waarschijnlijk heel geleidelijk aan hebben die steeds meer en zijn de vinnen poten geworden en de kieuwen longen. Heel geleidelijk als een wol. Prachtig, een crisis veroorzaakt transformatie. De druk van het lijden, bij wijze van spreek, veroorzaakt dat we een stap vooruit moeten doen. En als u er niets meer kunt uitsteken, ik heb al eens de indruk dat wij ook in een situatie leven als mensheid, een steeds groter bevolkte aarde, dichter bevolkt, die zo in een biotoop die steeds bedreigder wordt. Wat gaan wij doen als wij geen nieuw bewustzijn gaan leven dat niet meer bepaald wordt door hebzucht, door macht, door angst vooral, omdat we een andere, inderdaad ook die stille dimensie van ons bewustzijn, daaruit gaan leven, dan zijn wij ook bedreigd. Het mooie is, die dieren, die prachtig die uit die reptielen en amfibieën zijn voortgekomen en verder evolueerden naar de dino's, die dan ook weer uitsterven. Maar er waren dan van die kleine dino's die dus veren lieten groeien en vogels geworden zijn. Weet, vogels zijn nog het dichtst bij de dinosaurussen waarschijnlijk. Hè? Als ik een aalscholver zie, hè, dan moet ik altijd denken aan die dino's. Hè? Dat is prachtig als vorm nog. Prachtige symbolen van transformatie. En als wij een vogel zien die niet meer zo bij wijze van spreken zo vast zit in die compacte materie meer die kan overstijgen en binnen in de lucht en zweven en gewichtloos in dat heel subtiele element van de, dat raakt ons, velen van ons. Ik heb natuurlijk die vogelaars, die extreme vogelaars die met duizenden, met geweldige kijkers uitdrukken omheen. Hè? Om een klap extra te zien, weet ik wat. Uitstekend, maar wat is dat? Dat een vogel ons, dat symbool van transformatie, een vogeltje. Vrij. Dat roept heel diep iets van ons eigenlijke wezensaard. En als u dat ziet in de mythologieën die omgeven zijn bij de godsdiensten, dan vind je dat terug. Denk aan de witte duif, de Heilige Geest, die neerdaalt, dat geweldloze stille. Jij bent de zoon, jij. Denk aan alle symbolen van de zwaan, hè, dat schitterende gedicht van... Ik vond het zo mooi omdat de dichter daar De Profundis heeft bovengezet als titel. Wat schitterend. Uit de diepten. Uit de diepten roep ik u, Heer. De profundis clamavia te domine. Zij was klassica natuurlijk. En zij heeft daar De Profundis. En die zwaan die plots iets openbaart van die oneindige schoonheid en sierlijkheid van dat oerbewustzijn dat wij allemaal in ons dragen. Hadden wij nimmer ze nog zwanen gezien, zouden wij hen op het water ontwaren, o, wij zouden van vreugde vervaren, lachen en schreien misschien. Hadden wij nimmer nog zwanen gezien, vlogen zij over met ruisende slagen, o, wij zouden die duister verjagen, eindelijk bevrijd zijn, misschien. De profundis, prachtig, hè? Vanuit die diepte iets, dit moment, dit stille, zalige, respectvolle moment, dit. En je moet dichter zijn om dat, hè, om dat in taal te kunnen vertalen. Hè. Dat is hetzelfde met dat ontkomen waar ik gisteravond mee begon. Hè. Dat is natuurlijk eigenlijk zo'n prachtig symbool van wat er in de meditatie kan en mag gebeuren. Hè. Diep in de stilte binnengedaald. Zoals een vis binnen het water ademhaalt. Water dat adem en aanvang is. Diep in de stilte vrijgemaakt zoals een vis. Zwaarteloos vaart met vinnen en staart. Voelen wat water en koelte is. Diep in de stilte, eenkennig gewend zoals de vis, kennend zijn element, kennend de ene, die was en die is. Het leuke is, dat weet u natuurlijk zowel in de Indische als in de boeddhistische verbeelding, is de vis dikwijls het symbool van vrijheid, de karper weet je wel die, hè. En is het water ook het symbool van het oerbegin? Hetgeen dat er is. En dat kennen. Dat ons omringt en doordringt en waar we in leven en ademen. En dat zelf adem is. De adem gaat aan ons vooraf. Dat is altijd goed bij de meditatie. Adem is iets niet dat ik maak, maar dat er al is. En dat ik doe en dat ik kan waarnemen en dat ik kan bevrijd. Ik wil er uiteraard nog verder op doorgaan, hè, op dat thema van die symbolen van transformatie. Die natuurlijk wijzen naar de transformatie die we zelf mogen en kunnen ondergaan. En dat is voor ieder van ons mogelijk. Als je in Doksan zit en er komen mensen naar je, dan zeggen ze wel eens, ja, nee, verlichting, dat is niks van mij. Ik zit gewoon maar wat en dat is goed. Ik word daar rustig van. Wat een onzin. Verlichting is je wezenlijke aard, dat is je, wie je bent. Je bent licht. In deze sterfelijke vorm, in deze kwetsbare vorm, maar dat is iets niet voor mystici en heiligen en mensen in grotten. En het is je aard. Het is wat we bedoeld zijn als mens te worden, te ontwaken in dat. De grootste prestaties zijn niet wetenschap en techniek. En wij zijn ongelooflijk intelligent. En dat is ontroerend zo, die grote intelligentie. Huh? Denk nu aan Rosetta, die er op een komeet neerzet, op miljoenen kilometers verwijderd. Wat een ongelooflijke technologie. En wat zo mooi is, niet één bewustzijn kan dat tot stand brengen. Dat is een soort synergie van vele bewustzijn. Ja, dat is weer bewustzijnen bestaan. Van vele bewustzijn van velen. Dat is leuk dat er geen vorm, dat er geen meervoud is van bewustzijn. Maar dat is eigenlijk, dat is mooi. Die synergie die dat mogelijk maakt, dat kunnen wij. En dat is eigenlijk ook een soort parabel, een symbool van waar we naartoe moeten gaan. niet één mens, hè, zo'n heel complexe situaties. Denk aan een CERN, dat atomaire deeltjesonderzoek. Dat kan niemand alleen. Er moeten mensen zijn op allerlei specialiteiten die samenwerken. Hè. Dat is met kernenergie, zo, dat is met alle grote wetenschappelijke. Dat vraagt dus een samenwerking. Eén, en dat is toch één bewustzijn. Wat mooi. Maar die ongelooflijke intelligentie, die ongelooflijke slimheid, die kan dus ingezet worden voor prachtige wetenschappelijke projectie en wordt ook ingezet tot ongelooflijke destructie en vernietiging. En dat is de tragiek, dat zie je dus in de geschiedenis. Er zijn nooit zoveel mensen vermoord als in de 20e eeuw. Omdat er dan de techniek in dienst ging staan van vernietiging, van destructie. Wij bouwden met onze geweldige intelligentie onderzeeboten. Voor wat hebben we dat nu nodig? Dat is alleen als wapen. Voor de rest is het onbruikbaar. Wij bouwden ongelooflijk intelligente dingen en om mensen te vernietigen. Omdat we ons bedreigd voelden. Er is een bibliotheek volgeschreven over het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Hoe is dat nu eigenlijk begonnen? Waarom? Er is iemand doodgeschoten in Sarajevo, weet je wel, de hertog, de aartshertog. Maar wat was het eigenlijk? Waarom? Waarom gingen al die mensen plots, al die machthebbers gingen die spelletjes spelen met duizenden, miljoenen soldaten, miljoenen in de modder gestorven? Hm? Voor wat? Voor wat? Die waanzin, hè? En wij zijn geroepen om daardoor te ontwaken als soort, om dat niet meer te herhalen. En de nood wordt groter, hè? Als je dat zo ziet, hè? Als je de wereldsituatie bekijkt, heel Europa, hè? Wat er in Oekraïne, bij in Syrië gebruikt, in Israël, in de Maghreb, al die, dat wij zien, de nood wordt groter. Als het ware, ik denk dan aan die continenten die op die transportbanden zitten. Hè, op die, hè. De nood wordt groter, wij moeten ontwaken. En een andere, en ik ben ervan overtuigd, als iemand ontwaakt, draagt dat bij aan een lieflijkheid, aan een soort vriendelijkheid, aan een soort zien dat de dingen verschillend zijn en dat mijn opinie niet dé opinie is. En dat het zinloos is daarvoor mensen te vernietigen. Als jij niet gelooft wat ik geloof, de dwaling heeft geen recht, zijn de kerkvader dan. Verschrikkelijk, hè. Er zijn niets anders dan opinies. Want het echte weten is van een andere aard. Het echte weten, de echte kennis is van een, is niet van dat rationele. We kunnen daar wel rationele dingen bij zeggen en dat is goed en dat moeten we doen, dat doe ik ook. Maar het is van een andere aard. En dat heeft iets te maken met die innerlijke goedheid, die innerlijke schoonheid die er naar boven komt. Want schoonheid heeft geen functie, daar kunnen we niks mee, daar doen we niks mee. Dat is alleen geraakt worden en ontroerd worden. En ik vind dat heel leuk, maar ik wil dat niet. Omdat ook in de kunst ziet men dat. Hè? Men heeft nu veel conceptuele kunst. En ik heb niks van te maken. Als je dat, er zijn overal, er zijn altijd genieën. Overal in onze tijd ook. Zowel op het gebied van muziek, op het gebied van beelden. Overal zijn er mensen die weer dat doen. Maar hè, die gaan dus concepten verbeelden. Terwijl we juist de echte kunst voorbij het concept dat presenteert. En daar is altijd schoonheid en ook een soort humor bij. Wij luisterden zondag nog naar de vijfde van Shostakovich. Kent u waarschijnlijk wel, hè? Die heel aangrijpende symfonie. Hè. Hij had dus veel kritiek gekregen van zijn leven was bedreigd door Stalin en de geheime dienst. En dan moest hij een symfonie schrijven om terug in het... Hè, om zijn leven te redden. Met alle benauwenissen en engheid en dreiging van dien. Maar wat ik zo ongelooflijk mooi vind, en daar ook de meesten muzikaal genie, is de humor die daarin zit. Voortdurend zijn daar, weet je wel, is er die dreiging, hè, van dat heel benauwende, echt de muziek van de 20e eeuw, beter kun je het niet krijgen, bij wijze van spreken. En dan is er altijd die humor. Weer die afstand en dan lieflijke dinges en humoristische dingen. Wauw. Dat je zegt van, goh. We zijn op onze hele kleine, bescheiden plaats met iets belangrijk bezig. De grootste realisatie is niet de techniek en de wetenschap, hoe prachtig dat die ook zijn, en als je daarin zit, uitstekend, maar is inderdaad ontwaken. Tot die grond van ons wezen die bij iedereen open en lief en schoon is. De eeuwige zonneschijn van een vlekkeloze geest. De zon schijnt altijd.